Ja, vorige week konden Corine en ik hier niet zijn. We waren in Frankrijk bij mijn schoonvader, de vader van Corine. Verschillende van jullie weten dat half februari is haar moeder overleden. Dus haar vader is alleen op 92-jarige leeftijd. Voelt zich eenzaam, mist zijn lieve vrouw, bijna 70 jaar samen, en is daar een leegte. Dus wij hadden, toen we februari daar waren, al in ons hart om afgelopen weekend er naartoe te gaan. Dat hadden we ook afgestemd met de broers van Corine, om er gewoon te zijn voor hem. En dan is dat ook heel praktisch. Corine gaat koken, die gaat schoonmaken. Ik doe wat administratie. We zijn met elkaar naar het graf gegaan. En het deed hem zo goed, dat merk je. En die zondagochtend, vorige week zondag, toen kwam Corine de vader uit bed. Het was rond 8:30. Dat zijn we niet van hem gewend. Meestal is het heel vroeg dat hij wakker is. En hij ging zo bij de ontbijttafel zitten en we raakten zo wat in gesprek. En Corine vroeg hoe de nacht geweest was. En toen zei hij, ja, op zich wel goed. Maar, en dan zag hij die blik in zijn ogen, zo triest. Maar ik voel me oud moe. Vertaald in het Nederlands. Ik voel me moe van ouderdom. Moe van wat de afgelopen periode gebeurd is. En zo kwam Corine in gesprek met haar vader. Met haar vader kon je eigenlijk nooit zozeer over het geloof spreken. Er was nooit echt een ingang, want hij wijfde het een beetje weg en dan was hij weer druk met andere dingen. Maar nu zat hij daar. En Corine ervoer nu eens een ingang. En ze vroeg gewoon heel duidelijk van, en als je net als mama komt te sterven, waar ga je dan naartoe? En hij haalde zo zijn schouders op zo. En we kwamen over gebed. En dan zei hij, ik bid elke nacht voor je moeder. En toen zei Corine, ja, maar je hoeft niet meer voor mama te bidden. Die is bij de Heer, die is in de hemel. Het gaat om jou. Zullen we samen bidden? Hij zei, maar ik weet niet hoe ik moet bidden, zegt hij. Vind je het fijn als ik je voorbid en dat je me nabidt? En ik zag dat gebeuren. Ik stond zo, de tranen rolden over mijn wangen. En Corine kon in een gebed gaan met haar vader. Om heel duidelijk de Heer Jezus aan te nemen. Om zich te openen voor het evangelie. Weg van alle religie. Dat was zo'n ontroerend moment. En dit kon in een context. En daar gaat deze waarde over waar we mee bezig zijn. Empathie. Het meevoelen met de ander. Dat opent een deur naar de harten van mensen, waardoor je op een gegeven moment een stap kunt zetten om mensen te helpen een stap verder te zetten. Ook op geestelijk gebied. Dus dit is waar we zo enorm dankbaar voor zijn. Empathie. Het woord komt niet zo letterlijk in de Bijbel voor. Maar het is liefde en respect hebben voor de ander. Heel duidelijk dat inlevingsvermogen hebben voor je familie. Voor je broer. Voor je zus. En dan gaan er dingen gebeuren. Voor even de context te schetsen. We zijn in deze periode bezig om een aantal heel belangrijke waarden te bespreken. Waar zijn we mee begonnen? Levende woorden. We hebben dat woord liefde genomen. Bestaat uit 6 letters. En elke letter staat voor een waarde. Die we als lokale gemeente heel duidelijk omarmen. En dit is belangrijk. Dat we woorden van leven spreken. Woorden van God spreken. Zo ontzettend belangrijk. En dan komen we bij de I. Dat we integer zijn. Dat we oprecht zijn. Dat we eerlijk zijn. Niet alleen voor de bühne, niet alleen als we mensen, maar ook in het verborgen als we alleen zijn. Integer. In onze relatie naar God, in onze relatie naar mensen. En nu zijn we bij de E van empathie. Waar Piet ook vorige week zo bijzonder goed ook over gesproken heeft. Hè, met getuigenissen. En aan het eind, ik heb het dan via digitale weg van de week meegekeken, meebeluisterd. Er voel je Gods empathie voor ons. Gods liefde voor ons. Datgene wat wat Priscilla ook getuigd heeft. God heeft haar thuis doen komen. Wat ze ervaren heeft. En dat is de uitnodiging van de Heer. Die empathie die hij heeft voor een ieder van ons. En we kunnen het weten met ons hoofd, maar het is nog wat anders om dat te varen met ons hart. En dat kan soms een proces zijn. Dat kan soms een worsteling zijn. Daar kan soms een periode overheen gaan. Afgelopen week hadden we een kleine groep. En we hadden een gast uitgenodigd die ook daarover verteld heeft. En we kunnen soms hele moeilijke dingen meemaken in ons leven. Dat geldt voor Priscilla. He, daar heeft ze niet over verteld, maar wat er vanaf haar kindertijd eigenlijk gebeurd is, dat heeft ervoor gezorgd dat ze zich op een gegeven moment niet waardig voelde. En hetzelfde was met deze broeder. Veel agressie thuis. Fysiek geweld, verbaal geweld. Hij zegt, ik was bang van binnen. Er was een deel in mij dat was bang. Maar de andere kant was ik een vechter en die kwam dan tevoorschijn. En dan kwam er ook verbaal geweld uit zijn mond. Ook naar zijn kinderen toe, een christelijk gezin. En hij kon het maar niet onder controle krijgen. Wat is er toch aan de hand? En geneens zoveel jaar geleden heeft hij door een moeilijke situatie wat met zijn gezondheid te maken heeft, dat hij zich terug moest trekken. Hij kon op even een paar weken niet werken. Had even een kamer genomen van: Heer, dit is mijn gebedsruimte. Elke dag wil ik met u zijn. En daar is iets gebeurd. En wat is er gebeurd? Hij zegt, ik ervaar dat ik thuis gekomen ben bij de Vader. En er is zoveel veranderd. Mijn kinderen zeggen nu, je bent papa versie 2.0. Hij is veranderd de afgelopen jaren. Omdat we een ontmoeting krijgen met de Vader. We kunnen tientallen jaren al christen zijn. We kunnen gaan voor het koninkrijk. We kunnen evangeliseren. Maar diep van binnen kan er nog een pijn zitten die onverwerkt is vanuit onze opvoeding. Dat we balen van onszelf omdat we ons niet kunnen beheersen. Omdat we in een bepaalde valkuil vallen van zonde. En waar we schade aanrichten, ook in ons gezin. Ondanks dat we christelijk zijn. Totdat we erkennen, Heer, raak mij van binnen diep aan. Raak dat bange jongetje in mij aan. Heer, u houdt ook van die vechtersbaas in mij. Die elke keer het weer opnam. Uit een zelfmechanisme om voor zelfbehoud. En ook daar houdt de Heer van. De Vader is zo door en door goed. Dat is een lied van, hè? Hij is door en door goed. Hij heeft zoveel empathie voor ons. En wat me ook trof, is wat Priscilla ook deelde over het laatste. Dat ze eigenlijk geen empathie eigenlijk had voor zichzelf. Ze was het niet waard. En dat is een leugen. Je bent het wel waard. En dat je mag leren om van jezelf te houden. Want hoe kan je echt oprecht van anderen houden als je niet voldoende houdt van jezelf? Dat je jezelf mag vergeven. Daar waar je gewoon vindt dat je tekortgeschoten bent, gezondigd hebt. Dat je oprecht leert van jezelf te houden. Omdat de Vader zoveel van je houdt. Omdat hij daarvoor Jezus gestuurd heeft. Omdat Jezus daarvoor gestorven is. Want Jezus kan zo meevoelen met ons. Ik moest denken, toen ik dit woord zo voorbereidde over empathie, moest ik ook denken aan een aantal teksten die we kunnen lezen in het woord. Ik wil u meenemen in Hebreeën hoofdstuk 4. Hebreeën hoofdstuk 4 vanaf vers 14. Daar staat, nu we een hooggeplaatste hogepriester hebben, die de hemelsferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. We hebben een hooggeplaatste hogepriester die door de hemelsferen gegaan is. De Zoon, die voor eeuwig bij de Vader was. Vader, Zoon en Heilige Geest. En hij heeft zijn heerlijkheid verlaten. Hij is door de hemelsferen naar de aarde gekomen. Hij is mens geworden. Hij is voor ons gestorven. En hij heeft zijn bloed laten vloeien. En hij is dat bloed als een hoge priester weer gaan aanbieden in het heiligdom van God. De Zoon van God. Wij moeten vasthouden aan dat geloof dat we belijden. En dan staat er in vers 15. Want deze hoge priester die Jezus is, kan met onze zwakheden, wat staat er dan, meevoelen. Omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Maar dan zonder te zondigen. Jezus voelt met ons mee. En het woord wat hier gebruikt wordt, in de Griekse taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is, sympathesai. Er zit het woord samen in sim en het woord pathie zit daarin. Hij kan meevoelen. In het Engels heb je het sympathize. Hij kan met ons meevoelen. Wat we ook doormaken, wat we ook meegemaakt hebben. Hij weet ervan. Hij voelt met ons mee. Hij heeft empathie. En wie mij heeft gezien, zei Jezus, heeft de Vader gezien. Dus ook de Vader voelt met een ieder van ons mee. En we begrijpen niet altijd, waarom heeft u het niet verhinderd? Waarom heb ik op dat moment niks gemerkt? Dat zijn die vragen die we dan kunnen hebben. Maar die we ook los mogen laten en ook bij de Vader mogen brengen. Maar er zal een moment komen waar hij zich openbaart en zegt zeggen, je mag thuiskomen. Ik was er wel bij. Ik hou van jou. Mijn empathie is er voor jou. Er is nog een gedeelte in Johannes hoofdstuk 11. Nou, ik zal even het aflezen. Hebreeën 14, vers 16 ook nog even. Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Laten we zonder schroom, laten we zonder terughoudendheid de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Barmhartigheid, empathie, zullen we vinden bij de Vader. Dit hoor je in het getuigenis van Priscilla. Dit hoorde ik in het getuigenis van deze broer, waar ik net over vertelde. Waar je op een gegeven moment niet anders kan dan uitroepen tot de Heer. En niet stopt totdat Hij antwoordt. Totdat je merkt, hey, ik ervaar het ook van binnen. Johannes hoofdstuk 11 is ook nog zo'n bijzonder gedeelte. Jezus' vriend Lazarus is overleden. En hij wordt erbij gehaald. En Jezus treuzelt gewoon. En hij is overleden. En er is natuurlijk heel veel verdriet. Maar wat je dan ook leest, het einde van vers 33. Diep bewogen vroeg hij Jezus, waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden, kom maar kijken, Heer. En dan staat er in vers 35, Jezus begon te huilen. Jezus was begaan. Jezus huilde mee. Jezus had empathie. En wij hebben de geest van God als volgelingen van Jezus ontvangen. Diezelfde geest woont in ons. En die geest wordt ook wel trooster genoemd. Degene die wil troosten, degene die wil bemoedigen. En wij mogen ook naast elkaar staan met medelijden, met bewogenheid, met ontferming. En dat is de waarde die zo belangrijk is in het evangelie, in het koninkrijk van God, in zijn gemeente. En die we heel duidelijk ook in het woord liefde, in die derde letter, de I, ook willen naar voren brengen. Dat wij zo op deze manier een empathie hebben voor elkaar, voor de mensen om ons heen. En dan lezen we uit Romeinen hoofdstuk 12. En ik stel voor dat we dat gewoon samen lezen, hardop. Romeinen hoofdstuk 12. Zullen we met elkaar lezen? Hardop. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen. Maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen. En wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen. Vervloek hen niet. Dan gaan we verder. Vers 15. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig. Maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad. Maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt: het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Tot zover, nee. En dan ergens anders staat: als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Deze verzen 9 tot 21, het middelste vers wat we net hebben gelezen, is vers 15, wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Dit is empathie. Dit is liefde waar het om draait. En dan is dat natuurlijk naar onze gezinsleden, dan is het natuurlijk naar onze broers en zussen in de Heer. Maar het bijzondere, aan het eind van dit gedeelte wordt er ook iets gezegd over vijanden. Daarom hebben we net ook, toen we baden, ook gebeden voor de vijanden van Israël. Want ons wordt niet opgeroepen om te vervloeken, maar te zegenen. Want God wil dat mensen behouden komen. God wil dat mensen zich bekeren. God wil dat mensen thuiskomen. Zij die zich opstellen als een vijand van God, wil God toch thuis laten komen in zijn koninkrijk. Dat mensen zich bekeren, dat ze omkeren. Dat ze door zijn empathie geraakt worden. Onlangs had ik een goed gesprek met een jonge man in een andere regio, vanuit een andere gemeente die af en toe te gast is. En ook daar zag ik weer wat voor schade er in de opvoeding kan gebeuren. Een broeder die best al heel wat jaren christen is, Maar de diepste pijn is afwijzing. Afgewezen door zijn vader. Afgewezen door zijn moeder. Wat een pijn. En dan kom je in het koninkrijk van God. Dan kom je in de gemeente. En dan ontwikkelen we zelf verdedigingsmechanismen. En dan maakt hij gewoon een domme fout. Dat consequenties heeft. En dan gaat hij er ook nog eens verkeerd mee om door zich niet nederig op te stellen. Maar door gewoon dat ik de tijd nam om naar hem te luisteren, mee te voelen met zijn pijn van afwijzing, konden we op een gegeven moment in gebed gaan. En het eerste wat hij doet, gewoon zijn zonde belijden. Gewoon toegeven, Heer, ik heb daar tekort geschoten. En dat hij, waar we ook over gesproken hebben, die echte keuze maakt. Heer, ik verlang ernaar om thuis te komen bij u. Niet alleen hier te weten, maar ook al hier te ervaren dat u mijn vader bent. Mijn vader heeft me afgewezen, maar u wijst mij niet af. Dat hij zich ook weer waardig mocht gaan voelen. En dat kan alleen maar in een context van empathie. Als er meegevoeld wordt, als er meegehaald wordt. Want God wil herstellen. En God wil jou en mij gebruiken. Om dat gebied te groeien. In ons gezin. In onze omgang met elkaar. Op ons werk. Maar we weten ook, ons vlees is hardnekkig. Is dat zo? Is ons vlees hardnekkig? Ook al zijn we christen, hebben we de Heilige Geest, maar we moeten oppassen. Want het ontbreekt ons op bepaalde momenten van empathie. Dan komen we in een verhitte discussie, in het gezin. Op je werk, in de gemeente, met andere mensen. En dan vallen we zo vaak in dezelfde fouten. Welke fouten maken we, onder andere? Waar je denkt in je hart, ik heb gelijk en de ander heeft ongelijk. Ik heb gelijk en de ander heeft ongelijk. Nog een fout die we maken. Ik weet de bedoelingen van de ander wel. Dat proef ik, dat ervaar ik. Ik weet wel wat de ander bedoelt. Is dat zo? Weet je echt de bedoelingen van de ander? Het is zo belangrijk dat wij leren luisteren naar het hart van de ander. Zonder in ons achterhoofd maar te laten komen, jij hebt gelijk. Ik heb gelijk. Waar je de ander ineens wil horen, want jij hebt gelijk. Waar je denkt dat je de bedoelingen van de ander weet. Terwijl het goed is om ernaar te vragen, wat bedoelde je nou echt? Een derde fout die we nog wel eens willen maken. Dat we heel duidelijk afvragen, door wiens schuld is het nou verkeerd gegaan? In ieder geval niet door mij. Dit zijn belangrijke dingen die spelen in relaties, op welk niveau dan ook. Maar dat we leren vanuit empathie vragen te stellen. Waar we door gaan vragen, wat bedoelde je nou? Wat voelde je daarbij? Wat dacht je daarbij? En dan zul je merken dat niet alleen de ander, maar ook jij een bijdrage hebt gehad in de ontstaande situatie. In de ontstaande ruzie of in de ontstaande meningsverschil of wat dan ook. of spanning. Maar als je empathie hebt, dan ben je geïnteresseerd in de ander. Wat heeft de ander doorgemaakt? Soms reageert iemand anders, net zoals jij dat kan doen, vanuit iets wat vroeger heeft plaatsgevonden. Die voelt alsof het toen, als toen gebeurde. En daarom is daar die heftigheid. Daarom is het waarom de ander zo opspeelt. En als je daar begrip voor hebt, oké, nu kan ik het beter plaatsen. Empathie. En de Heilige Geest wil ons daarin leiden. Wat zijn we dankbaar voor de empathie uit de hemel? Het meevoelen van de Vader en de Zoon. En dat er een heerlijke bevestiging is uit de hemel. Ondanks al je tekortkomingen, jij bent mijn kind. Jij bent mijn zoon. Jij bent mijn dochter. En je mag thuiskomen. En ik heb een hoopvolle toekomst voor je. En dat je zelf weer gaat geloven in je hart dat de Heer een hoopvolle toekomst voor je heeft. Dat je gaat aanvaarden dat jij het waard bent. Dat jij kostbaar bent in Gods ogen. Dat je niet alleen leert empathie voor de ander te hebben, maar allereerst dat je van jezelf houdt en empathie hebt of krijgt voor jezelf. En ook al duurt het naar ons gevoel veel te lang dat we in een bepaalde situatie zitten, dat we het vertrouwen houden, Heer, u bent een goede Vader. U bent een goede God. U heeft me niet afgewezen. Nee, Heer. Ik mag elke keer weer thuiskomen bij u. Heer, ik hou vol. En dat we elkaar aanmoedigen om vol te houden. Vol empathie naar elkaar. Vol meevoelen met elkaar. Dat deze waarde in ons midden, in ons hart zal bloeien, zal groeien. Wat ook zo mooi was, het gedeelte wat ik net heb gelezen, naar gerefereerd van Lazarus, waar Jezus dat krachtige wonders doet, dat Lazarus opstond uit de dood. En dat dat vanuit een bewogenheid was, een huilen om de situatie. En dat Jezus zo'n wonder doet. En dat wij ook vanuit bewogenheid geloof hebben dat God wonderen doet. God innerlijk geneest, lichamelijk geneest, vrijzet van gebondenheden, die autoriteit hebben gekregen, vanuit een meevoelen voor de ander. Amen? Amen. Laten we dat meenemen. En laten we die waarde omarmen en zeggen, Heer, daarin wil ik groeien. Daarin wil ik bekend staan. En dat je ook heel eerlijk bent bij jezelf als je ervaart van, hé, dat valt nog niet mee om empathie te voelen voor iemand anders. Misschien heeft er zoveel voorgevallen in je, is er zoveel voorgevallen in je gezin. En is daar, kan je haast niet opbrengen die empathie. Nee, dat kan je niet uit jezelf opbrengen. Daar hebben de Heer voor nodig. Daar moet je toevlucht zoeken bij Hem, die de bron is van alle empathie. En soms moet er gewoon eerst iets genezen in je eigen hart, in je eigen ziel. Voordat de empathie naar de ander volledig kan stromen, zoals hij het bedoeld heeft. En maar de Heer is met ons bezig. Heb je dat geloof? Heb je dat geloof? Halleluja. Zullen we bidden met elkaar?